Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij een paaspsalm gaan zingen, psalm 118 en daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. En wat er verder volgt, psalm 118, het 12e vers. Met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij uit psalm 119, het laatste vers, vers 88. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp, die mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw gewoonte te horen. Daarna openen wij het paasevangelie in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 20. En lezen met elkaar de versen 19 tot en met 25. De schriftlezing is Johannes 20, de versen 19 tot en met 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte de 7 dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Johannes 20 vanaf vers 19. Als het dan avond was op die eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: Vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. En zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik zijn handen niet zie, het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Tot zover.
Het woord van God wat op deze paasdag als eerste gaan overdenken kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Johannes 20, de versen 24 en 25. Johannes 20, de versen 24 en 25. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. En wil een dankzegging doen voor Tom Vreken die afgelopen weken geslaagde behandeling onderging. Voor hem met Julian en Alice Stark vanwege de geboorte van hun zoon Ezra. En voor Kostejan de Koning die afgelopen week de uitslag kreeg en 3 maanden zonder behandeling mag wegblijven. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen. O God en Vader van onze Heer Jezus Christus, u hebt uw Zoon zien worstelen in de hof van Gethsemane. En daar bad hij tot 3 keer toe dezelfde woorden. En mogen wij dan ook deze morgen voor de 3de keer wat aan u vragen? Of u uw belofte wil vervullen, waar wij een vrijdag ook 2 keer om gebeden hebben, en wat we deze morgen voor de 3de keer mogen vragen. Of u uw belofte wil vervullen, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Want Heer, u bent gekomen. U bent uit het graf gekomen. U bent opgestaan, Heer Jezus Christus. En u bent die grote, almachtige levensvorst, die op de eerste dag van de week uw kerk hebt opgezocht. En al zaten zij achter gesloten deuren, met allemaal onderscheiden gedachten en met onderscheiden geloofsoefeningen. U kwam door de gesloten deuren. En u sprak, vrede, zij uw lieden. En met dat u dit heerlijke woord uitsprak, toonde gij uw handen en uw zijde. En vervulde u uw belofte. Zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Maar toen was het niet meer tot ontdekking. Toen was het niet meer tot veroordeling. Maar toen was het, opdat de discipelen zouden komen tot die heerlijke paasvreugde. De discipelen werden verblijd als zij de Heere zagen. De Heere, de Kyrios, die niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed zijn kerk tot zijn eigendom gekocht heeft, bevrijd heeft van de heerschappij van de duivel en de dood, de schuld betaald heeft, de zonde verzoend heeft, en nu door zijn opstandingskracht dat heerlijke feit kwam toepassen in de harten van zijn kerk. Heren, toen is het al gebleken, op die eerste dag van de week, dat gij altijd uw belofte zult vervullen, want de discipelen hebben gezien in welke zij doorstoken hebben, ja. Maar daar kwam dat bloed en dat water uit. Daar kwam nou die heerlijke genade uit, op grond waarvan u kon zeggen tegen hen: vrede, vrede, zij u lieden, vrede door het bloed des kruises. Ja, dat is shalom. De Heere is waarlijk opgestaan. Zou u het zo vanmorgen willen maken, Heere? Maar o, dan weet u dat ook dat bij die en gene zo'n grote strijd kan geven. Want toen u kwam bij die discipelen, waar ook enkele vrouwen aanwezig waren, was er één man niet. En die kon niet tot die paasruimte komen. Hij kon niet tot de paasvreugde komen. En hij zat daar alleen, Thomas. En Heere, toch is het voor hem Pasen geworden. En dat mogen wij ook deze dag gaan overdenken. Want al ging het bij hem weer heel anders als bij een Johannes bijvoorbeeld, toch kwam Thomas tot die heerlijke belijdenis. Ook ziende in uw handen en ziende de zijde die ook hij doorstoken had, mijn Heere en mijn God, Heere, kom alstublieft toch en wilt u uw zegen geven aan de prediking van het paasevangelie op deze dag. Heere, dan wilt u met uw paaskracht en opstandingskracht komen om onbekeerde zondaren levend te maken. Het is door uw opstandingskracht dat u doden doet horen de stem van de levende God, en die ze horen zullen leven als u gaat spreken: leef, en ik zeide in uw bloeden: leef. En Heer, als ze als een Thomas zo in de put zitten, zoudt u ze willen opzoeken en uw doorboorde handen en uw doorstoken zijde willen openbaren. En waar wij gezien hebben in die tekenen, waar wij mogen weten: Christus is mijn Heer en mijn God, dat wij opnieuw hem mogen zien en mogen ontmoeten in zijn opstandingsheerlijkheid. En dat uw kerk ook deze dag verblijd mag zijn, verheugd mag zijn, van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Mag het zo Pasen zijn vandaag, op de eerste dag van de week. En Heren, als we met bijzondere zorgen en noden hier gekomen zijn of thuis meeluisteren, laat het ons niet hinderen. Neem het een ogenblik van ons weg, en dat we mogen luisteren zoals we nog nooit geluisterd hebben. Heren, er is ook veel reden om u te danken. U hebt ook voor de kleine Tom gezorgd, die aan zijn amandelen geholpen moest worden. U hebt voor hem willen zorgen. Hij mag weer thuis zijn bij papa, mama en zijn broertje. Heren, wat is dat een wonder. En wilt u geven, Heren, dat het gewenste resultaat mag geven. Ik wil ook hartelijk danken, Heren, en dat u Julian en Alice opnieuw verblijd hebt met de geboorte van hun zoon, Ezra. U hebt het zo wel gemaakt, Heren. Wat zijt gij goed geweest. Ook als we weer terugdenken rondom de geboorte van Jonathan. Het was zo anders, Heren. Maar nu hebt u het wel gemaakt. En ze zijn verblijd. Ze zijn dankbaar voor datgene wat u gaf. En Heren, wilt u verder met hen optrekken, dat Alice weer de oude krachten mag krijgen. En wilt u deze ouders helpen om hun beide kinderen op te voeden in de vreze des Heren. Heren, er is ook reden om u te danken met onze broeder Jan de Koning. Hij moest geopereerd worden, wachten op de uitslagen en nu mag hij 3 maanden wegblijven. Heere, wat is uw zorg groot, ook over hem en zijn vrouw. En het is waar wat we met de biddag nog hebben mogen overdenken. Hij zal u niet begeven, hij zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoedig kunnen zeggen, de Heere is mij een helper. Wilt u zo verder met hem optrekken, Heere? Zo zijn onze ogen op u. Zou u onze gebeden alstublieft willen horen en verhoren? Niet om iets in onszelf, maar doe het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, de 2e collecte voor deputaten Israël en de 3e collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen, Psalm 73, het 1e vers en het 13e vers. Psalm 73, vers 1 en 13. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 142, het zevende vers. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem, uws naams die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaan zing. Psalm 142, het zevende vers, na het amen van de prediking. Wat heeft de Heer Jezus gedaan, geliefde gemeente, toen hij opgestaan is uit de doden? Toen is hij op bezoek gegaan bij verschillende mensen. Hij heeft ze opgezocht, die mensen die vastgelopen zijn met de weg die de Heer Jezus gegaan is tot aan het kruis, tot in het graf. En wat deed hij doen? Toen ging hij de schriften openen. En toen heeft hij vanuit de schriften uitgelegd en verklaard waarom hij deze weg zou moeten gaan. Dat hij door lijden tot heerlijkheid moest ingaan. Ja, zo zei hij het onder andere tegen de Emmausgangers. Wist gij niet dat ik door lijden tot heerlijkheid moest ingaan? Met andere woorden, in de weg van een diepe vernedering werd hij uitermate verhoogd. En nou bestaat er een oud catechisatieboekje. En wellicht dat er in ons midden zijn die dat wel kennen en dat ook wel hebben gebruikt toen ze op catechisatie zaten. Het is het bekende catechisatieboekje van dominee Abraham Hellebroek. En een van de vragen die hij aan de catechisanten gaat stellen is dit. Zeg, luister eens, waarom moest de Heer Jezus nou vernederd worden en waarom moest hij nu verhoogd worden? En dan komt hij met een heel duidelijk, eenvoudig antwoord, dat ook vandaag nog alle kracht heeft. Dan zegt hij heel eenvoudig, in de staat van Jezus' vernedering, dus toen hij moest lijden en sterven, toen heeft hij de zaligheid verworven, verdiend. En toen hij verhoogd werd, toen hij uit dat graf opstond en ten hemel gegaan is, dat moest gebeuren om die zaligheid toe te passen, weg te schenken in het hart van een mensenkind. Kijk, daarom moest hij opgewekt worden uit de doden. Daarom moest het na Goede Vrijdag ook Pasen worden, om de zaligheid in het hart en leven van verloren zondaren te gaan toepassen. En dan zie je iets heel heerlijks openbaar komen als de opgestane levensvorst dat gaat doen. Want hij doet dat niet allemaal exact op dezelfde manier, maar hij doet het echt elke keer weer op een verschillende manier. En komt dat ook niet heel duidelijk openbaar na zijn opstanding? Ja, toen Johannes naar dat lege graf ging en hij dat graf daar zag zonder Christus, met alleen die doeken opgerold, toen begon bij hem al het geloof in de opstanding te ontstaan in zijn hart door het werk van de Heilige Geest. Maar Petrus, met wie hij in dat graf terechtkwam, helemaal nog niet. O ja, Petrus raakte wel verwonderd toen hij dat lege graf zag. Maar voor Petrus had de Heer Jezus een aparte ontmoeting beschikt, want er was nogal wat met Petrus gebeurd. En vandaag zullen we van een hele andere manier horen hoe de Heere als de opgestane koning verschenen is aan Thomas. En zowel vanmorgen als vanmiddag willen we daarbij stilstaan. Vanmorgen dan de versen 24 en 25. En we schrijven als thema boven de prediking: de opgestane Heere door Thomas gemist. Twee gedachten. Hij heeft de Heere niet gezien. We vinden dat in vers 24 en 25a. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. En dan de tweede gedachte, hij heeft de paasboodschap niet geloofd. En dat vinden we in vers 25 ook. Doch hij zeide tot hen, indien ik zijn handen niet zie En de teken der nagelen en mijn vingers steek in het teken der nagelen. En steek mijn hand in zijn zijde. Ik zal geenszins geloven. Dus het thema voor de prediking van morgen is de opgestane Here door Thomas gemist. Want ten eerste, hij heeft de Here niet gezien. En in de tweede plaats, hij heeft de paasboodschap niet geloofd. Gemeente, op die eerste dag van de week is zo'n groot wonder gebeurd. En nog steeds mag het verkondigd worden. De Heere is waarlijk opgestaan. Het is echt waar. Het graf is leeg. En Christus is er niet meer. Hij leeft. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Wat wil dat zeggen, dat hij opgestaan is uit de doden? Wat wil dat toch zeggen, dat dat graf leeg is? Waarom is dat nou met recht een zeer blijde boodschap? Waarom ligt daar nou zoveel reden dat de discipelen op die eerste paasdag verheugd werden toen zij de Heere zagen die opgestaan was uit de doden? Dan moeten we toch weer even beseffen wat de Heer Jezus op de aarde kwam doen. Hij kwam toch uit die hoge hemel? Hij kwam toch op de aarde? En hoe kwam hij op de aarde, jongens en meisjes? Hij kwam als het ware bekleed met de zonden van zijn kinderen. En ik heb het je wel eens meer gezegd, je zou het kunnen vergelijken met een inktzwart kleed. Dat de Heer Jezus het ware omdeed toen hij hier op de aarde was. Want hij is tot zonde gemaakt. Maar juist zo zou hij gaan lijden en sterven om zijn kinderen te bevrijden van de zonde, om zijn kinderen te bevrijden van de dood, om zijn kinderen te bevrijden onder de macht en de heerschappij van de duivel vandaan, en een eeuwige verzoening, een eeuwige zaligheid te verwerven. En daarom moest hij komen naar deze aarde, om dat daadwerkelijk te doen. En zolang de schuld op hem lag, was God vertoornd. En Gods toorn zou alleen weggenomen worden, die zou alleen tot stilte komen als Christus, bekleed met die inktzwarte mantel van de zonde en ongerechtigheid, voor de schuld zou betalen aan het kruis van Golgotha. En dat heeft hij gedaan. En heeft aan het einde van zijn lijdensweg, toen hij wist dat alles volbracht was, zo hebben wij een vrijdag mogen horen, zijn ziel mogen geven in de hand van zijn vader. En boog hij het hoofd en stierf hij. En kijk, toen kwamen daar die twee mannen, die de Heer Jezus zo onuitsprekelijk lief hadden. Jozef van Arimathea en Nicodemus. En ik heb me dat wel eens proberen in te denken hoe dat gegaan is. Hoe ze daar bij dat kruis hebben gestaan. Hoe ze dat kruis hebben neergelegd. Met eerbied, met liefde en diep ontzag. En hoe ze die spijkers eruit gehaald hebben. Hoe ze al die wonden vervuld hebben met specerijen en oliën. Hoe ze de Heer Jezus in doeken gewonden hebben. Op een baar gelegd hebben. En gebracht hebben in die hof van Jozef van Arimathea. Opdat hij begraven zou worden. En toen hij begraven werd, gemeente, en probeer dat even vast te houden, had hij nog steeds als het ware dat zwarte kleed om zich heen. Al had hij het wel uitgeroepen, het is volbracht. En al had hij de dood overwonnen, maar hij moest ook nog begraven worden. Waarom? Om de zonden in dat graf neer te leggen. En dat heeft hij gedaan. En toen brak die eerste dag van de week aan. Niemand is erbij geweest. Toen daar onzichtbaar de hemel geopend werd en God de Vader als het ware onzichtbaar neerdaalde daar in de hof van Jozef van Arimathea. En zijn engelen de opdracht gaf om die grote steen weg te rollen. En mag ik het zo eens zeggen, daar trad God de Vader het graf binnen. Daar kuste God de Vader zijn zoon. En daar stond hij op uit de doden. Maar niet meer bekleed met dat inktzwarte kleed van de zonde. Die zijn als het ware in dat graf verzwolgen. Maar hij stond op met een heerlijk blinkend kleed van de rechtvaardigmaking van een zondaar. Dat is op Pasen gebeurd. Hij stond op en de zonden waren voor eeuwig verzwolgen in zijn dood. Het was weer goed tussen de Heer Jezus en zijn Vader. En daarmee was het weer goed tussen God de Vader en zijn kerk. Want God ziet zijn kerk aan in Christus. En hoe ziet God dan zo'n zondaar in Christus aan? Zonder zonde. Gerechtvaardigd en geheiligd. Dat is nou het wonder van Pasen, gemeente. Kijk, en dat heil, die genade, heeft Christus nu op de opstandingsdag verklaard aan zijn discipelen en ook toegepast. Want wat gebeurde daar nog meer op die eerste dag van de week? Toen Christus opgewekt was uit de doden en tegelijkertijd door zijn eigen goddelijke kracht opgestaan is uit de doden. Kijk, daar gaat hij, jongens en meisjes. Hij gaat naar Jeruzalem. En inmiddels is het al avond geworden. En dan gaan wij ook eens mee naar de stad Jeruzalem. Daar ergens in een van die huizen, misschien was het wel de opperzaal, waar enkele dagen geleden de Heer Jezus het Pascha nog gevierd heeft en het avondmaal ingesteld heeft. Dat weet ik niet precies, maar het zou best kunnen. En daar zitten discipelen bij elkaar, 10 discipelen, met een paar vrouwen, nadat ze afgelopen vrijdag alle kanten opgevlucht waren, hebben ze elkaar blijkbaar toch weer opgezocht. En daar zitten ze, in die zaal, bij elkaar. Sommigen zijn heel verdrietig. Hun meester is gestorven. Hun meester is begraven. En als geen ander moment voelen ze juist nu de liefde tot hun meester. Daarbij zijn ze ook helemaal verward geraakt. Want nou waren er vanmorgen vrouwen geweest, die zijn bij het graf geweest en die hebben gezegd, de steen was weg, het graf was leeg en joh, we hebben engelen gezien. En die hebben tegen ons verteld dat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden. Hij is hier niet. En toen moesten we naar jullie gaan om het te gaan vertellen. En onderweg hebben we de Heer Jezus ontmoet. Maar de discipelen die dat hoorden, die vonden het maar rare praat van die vrouwen. Dat kon niet. De Heer Jezus opgestaan uit de doden. En daarbij waren ze ook nog eens bevreesd. Ze waren bang geworden voor de Joden en daarom hadden ze uit voorzorg de deur maar op slot gedaan. Want stel je toch eens voor dat de Joden, dat het Sanhedrin de discipelen gingen opzoeken, zou zomaar kunnen. Want de hoge priester Caiaphas had heel nauwkeurig gevraagd naar de leer van Jezus, maar hij had ook heel nauwkeurig gevraagd naar de discipelen van Jezus. U kunt het vinden in Johannes 18, vers 19. De hoge priester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. O, als ze toch eens zouden komen. om ook met hen te doen wat ze met Jezus gedaan hebben. Ze werden bevreesd en deden de deur op slot. Zie je ze zitten? En tussen die discipelen met die vrouwen, daar zit ook Johannes. Die reeds geloven mocht in dat graf dat Jezus opgestaan was. En daar zit ook Petrus. Aan wie de Heere afgelopen dag al zo persoonlijk verschenen was. En zojuist zijn de twee Emmausgangers binnengekomen. Die ook verteld hebben dat ze de Heer Jezus hebben ontmoet. En zo zit daar een groepje mensen bij elkaar, gemeente. Die allemaal onderscheiden gedachten en gevoelens hebben. Bij de een is het geloof aan het ontluiken. Bij de ander is het geloof doorgebroken. En weer bij anderen is het geloof zeer zwak. Of wordt het oversteld door ongeloof. Allemaal onderscheiden mensen. En toch zijn ze één in één zaak. Ik hoop dat dat vanmorgen in Kralingen zo is. En waarin waren ze één? Al die mensen achter die gesloten deuren met die onderscheiden gedachten en gevoelens. En met die onderscheiden geloofskennis. Hierin. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De wachten, de morgen, ach wanneer. En dat gemis, die begeerte, wordt vervuld. Had de Heer Jezus toch beloofd? En wat hij belooft, doet hij altijd. Hij had gezegd, voorwaar zeg ik u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen. En de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. En toen was hij daar. Ongedacht en onverwacht. Dwars door de gesloten deuren heen stond hij in het midden van zijn discipelen. We hebben het samen gelezen. Vers 19 van Johannes 20. En als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus. En stond in het midden van hen en zeide, vrede zij u lieden. O, wat moet dat toch voor die mensen geweest zijn. Zeg, zou je erbij willen zitten? Want weet u, wat er toen eeuwen geleden gebeurde, daar in die opperzaal van Jeruzalem, kan vandaag hier aan de Jeruzalemstraat gebeuren. Dat kan vandaag, ja ik zeg het nog stelliger, dat wil de Heere laten gebeuren in de Jeruzalemkerk. Dat het deze dag waar wordt, op de eerste dag van de week, de opstandingsdag van Christus, toen kwam Jezus, die opgestane koning, en hij stond in het midden en hij sprak, vrede zij u lieden. O, wat moet dat voor die mensen geweest zijn. Met die enkele woorden openbaarde Christus nou de rijke vrucht van zijn kruisdood op Golgotha. Vrede, vrede met God, vrede door het bloed des kruises. Dat wil zeggen, de harmonie tussen God en zijn kerk is weer hersteld. Die scheiding is opgeheven. Die grote kloof is overbrugd. Want de Heer Jezus heeft de zondeschuld weggenomen. Nu is er weer een verzoende verhouding gekomen tussen God en zijn kerk.
En dat in een rechte weg. Wat een weldaad, gemeente. Wat een rijkdom. Dat is rijke paastroost voor bedroefde mensen. Vrede. Vrede, zij uw lieden. Ja, die vrede die Christus nu verworven heeft voor zijn kerk, die gaat hij nu ook wegschenken. Die gaat hij nu ook toepassen in hun hart. En dan denk ik weer aan de eerste tafel van het avondmaal wat we kort geleden hebben mogen houden. Door zijn striemen is ons vrede geworden. Dat de Heer Jezus komt en zegt, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. O, wie dorst er vanmorgen naar de vrede met God. Wie voelt hier ook zo die afstand tussen God en je hart. Wie ziet ook wat de oorzaak daarvan is. Die zonde die er altijd maar weer tussen zitten. En je kan maar niet komen tot die vrede met God. O, hier openbaart zich de levensvorst. De vredevorst die de vrede aangebracht heeft door het bloed dat hij geschonken heeft. Uit al die bloedstortingen die hij gegeven heeft. O, dat de Heilige Geest je vanmorgen dat ware geloof zou geven, waardoor je als het ware met hem verbonden wordt, zodat als het ware door dat ware geloof, als die onzichtbare band, de vrede uit Christus mag stromen in je hart. In dat lege hart, in dat schuldige hart, in dat wanhopige hart, in dat hart waar zo dikwijls de gedachte komt, het wordt nooit wat. Het is van mijn kant een verloren zaak. Het kan van mijn kant nooit meer goed komen. Maar daar komt hij, dwars door alle onmogelijkheden heen. En hij stond in het midden. En hij sprak, vrede zij u lieden. Vrede door het bloed des kruises. En toen hebben ze er allemaal iets van ervaren. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Ze hebben er iets van ervaren in hun hart. Want met dat Jezus zei, vrede zij u lieden, toonde hij zijn handen en zijn zijde, waar het bloed uitvloeide tot vergeving van zonde. Kijk, dat hebben die discipelen en een aantal vrouwen nou ontvangen op de eerste dag van de week. Maar niet allemaal. Er werd er eentje gemist. Er was er één die nog steeds bedroefd is. Er was er één die nog steeds in de duisternis zat. In de banden. Zie hem zitten daar ergens in Jeruzalem. Moet je eens luisteren. Hij ligt op zijn knieën. En ik hoor hem zuchten. In verwarring. In droefheid. In een Jezus gemis. Zie op mij. In gunst van boven. Wees me toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik. En verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Kroep u aan in angst en smart. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij toch uit mijn angst en noden. Wie is dat? Thomas. Thomas, een kind van God, ja. Thomas, die weet wat het is om leven te hebben in zijn hart. Thomas, die Jezus zo onuitsprekelijk heeft lief gehad en hem leerde volgen aanvankelijk. Maar hij is bedroefd, want hij mist Jezus. Wie is Thomas eigenlijk? We weten helemaal niet zoveel van hem. Weet je wat we wel van hem weten? Dat hij een bijnaam had. Een hele bijzondere bijnaam. Didymus. Dat is de Griekse vertaling van zijn Hebreeuwse naam Thomas. Weet je wat die naam betekent, jongens en meisjes? Didymus. Tweeling. Nou, mogelijk was Thomas er een van een tweeling. Zou best kunnen. En dat hij daarom de bijnaam kreeg Didymus. En wie dan zijn tweelingbroer of tweelingzus geweest is, ja, dat weten we niet. Of weet u en jij het misschien wel? En bent u het misschien, of jij, geestelijk, een tweelingbroer of zus van Thomas? Dan wordt het Pasen vandaag. Dat gaan we horen vandaag. U gelooft toch wel dat dat nog kan? Want hij leeft. Nog steeds is hij de opgestane koning. O, wat een wonder als je geestelijk een broeder of zuster van Thomas mag zijn. Want weet je wat je dan ontdekt hebt? Dat er ook in je eigen hart een tweeling is. Een tweeling zoals ook Rebecca eens in haar moederschoot had. Jacob en Esau. En van Jacob en Esau staat iets heel bijzonders beschreven. Ze voerden in de moederschoot van Rebecca een strijd. En als je nou bekeerd wordt, gemeente, als de Heere met zijn opstandingskracht komt en hij gaat het opstandingsleven in je hart geven, zodat je geestelijk leven gaat ontvangen, dan ga je ontdekken dat er ook in je hart een tweeling is. Dat er in je leven een tweeling is. Welke tweeling? De tweeling van de oude en de nieuwe mens. Dan komt de strijd tussen vlees en geest. En weet je dat je dan gaat ervaren bij tijden? Dat geloof en ongeloof soms heel dicht bij elkaar liggen. Nou, daar kon Thomas van meepraten. Dat wist Thomas uit eigen ondervinding. Want zoals we hem vanmorgen tegenkomen, op Pasen, is hij gekomen in de strijd van het ongeloof. En toch was Thomas een kind van God. Want aan de ene kant, als hij daar ergens in dat huisje in Jeruzalem zit, is hij daar krank van liefde. O, wat mist hij zijn lieve meester, die hij zo graag wilde volgen en ook 3 jaren gevolgd heeft. Wat mist hij Jezus, voor wie hij zo'n grote liefde gekregen heeft in zijn hart. Wat mist hij hem? Wat zou hij graag in zijn nabijheid verkeren, zoals het de afgelopen 3 jaar is geweest. Maar Jezus is weg. Hij is gestorven, zelfs aan een kruis, en hij is begraven. En voor zijn waarneming is die Jezus kwijt. En echt, gemeente, als je in het geestelijke leven in een moment komt dat je Jezus weer kwijtraakt, dan ben je alles kwijt. Want in het geestelijke leven gaat Christus alles voor je worden. Dat was het, de ene kant van Thomas. Dat kwam voort uit de nieuwe mens. Maar aan de andere kant had Thomas ook nog een oude mens. En die oude mens kon niet geloven dat Jezus opgestaan was uit de doden. Hij kon niet geloven wat de discipelen hem hebben verteld. En daarom kwam hij ook niet bij die discipelen. Hoe het precies gegaan is, weet ik niet. Maar na die Goede Vrijdag is hij in de eenzaamheid terechtgekomen. En kon niet meer bekijken wat er allemaal gebeurd was op Goede Vrijdag. En er komen daar in de loop van zondagmiddag misschien wel, dat weet ik niet precies, of 's avonds laat nog, of misschien wel maandag, krijgt hij bezoek van de andere discipelen en die roepen hem toe: Thomas, wij hebben de Heere gezien. Maar Thomas kon het niet geloven. Hoe kwam dat? Wat was dat nou bij Thomas? Waarom was hij toch niet bij de discipelen op die paasdag? Gemeente, zullen wij nooit vergeten dat ieder mens een uniek mens is. En dat ieder mens ook zo zijn menselijke eigenschappen heeft en zijn karaktertrekken. En denk maar niet dat je die zomaar kwijtgeraakt bent als de Heer in je leven komt, maar dat je er nog best last van kan hebben, ook in het geestelijke leven. En bij de een is dat dit en bij de ander is dat dat. Wat was dat eigenlijk bij Thomas? Als je goed de schrift op je in laat werken, waarover Thomas gesproken wordt, dan zien we toch wel iets oplichten bij deze man. Het is nou een man die niet zo optimistisch in het leven stond. Hij had een zwaarmoedig karakter. Hij kon heel makkelijk zijn hoofd laten hangen. Hij kon heel makkelijk gelaten worden en het maar heel snel overgeven. Ach, ik weet het ook niet meer. Hij kon heel makkelijk in de put terechtkomen. Ja, zulke mensen zijn er. Kun je niets aan doen. We vinden het bijvoorbeeld in Johannes 11. Dan gaat de Heer op weg om een groot wonder te doen. Hij gaat Lazarus opwekken uit de doden en hij gaat naar Bethanië. Maar Thomas heeft gehoord dat juist daar in de omgeving de Joden bezig zijn om op de Heere als het ware te kijken en hem gevangen te nemen en hem te stenigen. En hij denkt, nou gaat de Heere naar Bethanië, hij gaat de dood tegemoet. En dan komt zijn zwaarmoedigheid openbaar. Hij laat gelijk zijn hoofd hangen. Laten wij maar met hem gaan. Laten wij dan ook maar sterven. Wat doet het er allemaal nog toe? Het tweede wat we bij Thomas zien is dat hij te kampen had met een grote mate van onzekerheid. Waar kan een mens zich soms onzeker voelen? En dat kan zijn weerslag hebben in het geloofsleven. Vergis je niet. Hij kon er helemaal niet tegen als iemand vaag was. De dingen moesten voor hem duidelijk zijn. En als de dingen niet voor hem duidelijk waren, dan kon hij weer helemaal verstreek raken, helemaal onzeker raken. En dat had weer zijn weerslag op zijn zwaarmoedig karakter. In Johannes 14 kun je het bemerken. Dan gaat de Heere rijk spreken. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Zij toch niet zo ontroerd. En als ik uw plaats bereid zal hebben in het vaderhuis hierboven met zijn vele woningen, dan zal ik terugkomen om je te halen waar ik ben. En wat zie je dan bij Thomas gebeuren? Het is net alsof hij de rijkdom niet ziet, maar weer komt het op hem af. Jezus gaat weg. Maar het klinkt allemaal zo vaag. Hij begrijpt er helemaal niets van. Een vaderhuis hierboven met vele woningen. En dan word je eigenlijk een beetje kriegelig. En dan zegt die Heere, zeg ons, waar gaat u heen? Wij weten de weg helemaal niet. U praat tegen ons alsof wij het allemaal begrijpen, maar u begrijpt er helemaal niets van. Zeg het alstublieft, want anders raak ik zo onzeker, dan raak ik zo verward. Ook dat was Thomas. En het derde wat ik van Thomas bespeur is dit. Hij wil zo graag de touwtjes in eigen handen houden. Het moet gaan in zijn leven zoals hij het denkt. En daarom gaat hij strakjes ook zeggen, geloven? Dat kan ik alleen maar op de wijze zoals ik denk dat het moet. Dan moet ik mijn hand in zijn hand kunnen leggen. En dan moet ik mijn hand in zijn zijde kunnen leggen. Dan moet ik het eerst zien. Dan moet ik het eerst voelen. Dan moet ik het eerst tasten. En dan zal ik geloven. Maar als dat er dan niet is, zoals ik hier in mijn hoofd heb, op een rijtje gezet heb, zal ik geenszins geloven. Dat was Thomas. En die Thomas is na het sterven van Christus als een doodbrakende geworden. En al die factoren speelden daar een rol bij. En hij kon met de dichter van Psalm 88 wel zingen: mijn leven raakt tot aan het graf. Ik ben gerekend tot degene die in de kuil nederdalen. Ik ben geworden als een man die krachtloos geworden is. En mijn oog treurt van verdrukking. Het zou zomaar kunnen zijn dat hier vanmorgen ook zo'n Thomas zit. Of meerdere. Die ook misschien zo'n zwaarmoedig karakter hebben. Die ook zo onzeker zijn. En die ook zo proberen de dingetjes zelf maar vast te houden. Om toch maar een beetje zekerheid te hebben. En dan moet het zus gaan en dan moet het zo gaan. En als het zo niet gaat, dan zal ik geenszins geloven. En ondertussen ga je maar voort. Je hoort de ene boodschap naar de andere. Het raakt je hart, maar je wordt verward. En je blijft op afstand. En de paasvreugde schijnt niet door te kunnen breken. Zo was het bij Thomas. En hij zat daar in zak en as. Overstelpt door ongelovigheid. En dat gaan we in onze tweede gedachte overdenken. Hij heeft de paasboodschap niet geloofd. Ja, Thomas was er niet toen die opgestane Heer aan de discipelen verscheen. Vers 24 zegt dat heel duidelijk. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. O, hij zat zo in de put, hij was zo moedeloos, hij had zelfs de moed niet meer, laat ik het dan maar zo zeggen, om naar de kerk te gaan. En hoe dat allemaal ontstaan is, weet ik niet. Heeft hij misschien nadat hij in de hof van Gethsemane ook weggevlucht is, daarna toch weer de discipelen opgezocht? Heeft hij gehoord wat er allemaal gebeurd is met de Heer Jezus? Of heeft hij misschien toch ook ergens op verre afstand van Golgotha gestaan? Want ik lees ook ergens in de schrift dat al zijn bekenden op afstand stonden. En heeft hij ook wel iets meegekregen van die kruisiging en van die speer die in zijn zijde terechtkwam? Hoe het precies gegaan is, weet ik niet. Maar hij is niet bij de discipelen op die eerste dag van de week. Was hij er maar wel, hè? Want echt, het is altijd nog waar wat een oude dichter ooit gezegd heeft: voegt u bij de Godgezinden, want ge zult er Jezus vinden. Ja, die andere discipelen hebben dat ervaren. Ze hebben het wonder van Pasen ervaren. En weet je wat er toen gebeurde in hun hart? Toen wilden ze het zo graag aan Thomas vertellen. En ze zijn naar hem toegegaan. Want ze kenden hun geestelijke vriend wel. Waar heb je nou iets van de gemeenschap der heilige gemeente? Om iemand die in de nood verkeert niet te laten liggen, maar juist er naartoe te gaan. Want in de verdrukking wordt een vriend geboren. Toen zijn ze met die heerlijke paasboodschap naar Thomas gegaan. Ze wil als het ware gaan spreken over de grote daden van de Heere. Ze wilde hem gaan verkondigen: Thomas, de Heer is opgestaan. Weet je wat er in het hart van die discipelen leefde nadat Christus aan hen geopenbaard is? Komt, luister toe, gij Godgezinden. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En dan zie ik ze binnenkomen. Blijkbaar wisten ze precies waar Thomas te vinden was. Ze doen die deur open en ze jubelen het uit. Thomas, we hebben hem gezien. Onze Heer. Heb je ook wel eens zo mogen getuigen? Omdat je de Heere gezien hebt als je paaskoning. Want dat was zo. De discipelen hebben hem gezien. Ze heb ik toch verkondigd vanmorgen? Hij kwam toch? Hij kwam met die heerlijke woorden. Vrede zij u lieden. En weet je wat er toen gebeurde? Toen werkte de Heilige Geest het geloof in hun harten. Dat ze verblijd waren. Hoe zullen ze toch gekeken hebben in de handen van Christus. Toe zondaar. Als hij dan deze morgen op paasmorgen in ons midden is. Kijk eens in zijn handen. De Heer Jezus heeft zijn mantel een stukje opgelicht. En heeft gezegd, kijk eens in mijn zijde. Die doorstoken was. Weet je het nog van vrijdag? Die zijde waar dat bloed uitstroomde. Dat uit het middelaarshart van Christus kwam. Dat ten diepste uit het vaderhart, door het hart van Christus, tot zijn discipelen, tot zijn kerk wilde stromen. Dat teken laat hij zien. De tekenen in zijn handen. En dat gepaard met dat heerlijke evangelie. Vrede zij u lieden. Ja, daar werd het opnieuw waar. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn. Tegen de zonde en tegen de onreinigheden. Daar vloeiden de genade uit Christus voort. En met die genade gaat Christus nu zijn discipelen, laat ik het eens zo zeggen, uit laten drinken uit die fontein. En daarom konden ze zeggen, wij hebben de Heere gezien. En toen werden ze zo verblijd. Zo verblijd. Kind van God in ons midden. Wanneer ben je voor het laatst zo verblijd geweest. Omdat je je Heere gezien hebt. Dat je het weer kon zingen uit de volheid van je gemoed. Gij hebt mij weeklacht en geschrei. Veranderd in een blijde rij, mijn zak ontbonden en mij weer, met vreugde om God, opdat mijn eer niet zwijg. Zo klimt uw lof naar boven, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Dat is paasvreugde, die Christus zijn kerk gaat geven. Zoals de discipelen verblijd waren, vers 20, toen zij de Heere zagen. En dan staat er een heel bijzonder woordje in de Griekse taal. Wat vertaald is met verblijd zijnde. Dat betekent letterlijk vertaald, zij hadden het goed. Het kon ook niet anders, want het was weer goed. Tussen God en hun ziel, door de kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus. En gemeente, als dat bloed nou gesprenkeld wordt op je hart, en je mag de vrede met God ervaren, dan is het goed, dan is het zo goed, dat je de Heer God kan nazeggen door het geloof, en ziet, het is zeer goed. Ja, sterker nog, als een zondaar gewassen wordt in het bloed van Christus en de vrede door het bloed des kruises wordt toegepast in je hart, dan is het zelfs nog meer dan wat de Heer in het paradijs heeft gezegd. Het is zeer goed, want dan kan God zeggen, het is nog beter. Want een zondaar die gewassen wordt in het bloed van Christus en die vrede vindt met God, kan nooit meer uit die vrede vallen. Dat is paasvreugde. Dan is het goed. Dan is het zeer goed. Mag het zo zijn vanmorgen? Of zit je nog als een Thomas? Want luister nou toch eens. als daar die heerlijke paasboodschap ruist in de woning van Thomas. Als de discipelen en het blijdschap uitjubelen, de Heer is waarlijk opgestaan, wij hebben hem gezien. Komt er een contrast openbaar. Doch, hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven van een tegenstelling. Hè. Zo kunnen twee kinderen van God wel elkaar wel eens ontmoeten. En de een loopt in de blijdschap. En zou het zo graag over willen geven aan de ander. En dan komt er zo'n akelig maar tegenover. Tegenover, wij hebben de Heer gezien. Doch hij zeide. Weer die zwaarmoedigheid. Weer die moedeloosheid van Thomas. Het mooie, het positieve, het heerlijke evangelie kan hij niet geloven. Namelijk dat de discipelen de opgestane Here hebben gezien. Maar des te meer benadrukt hij weer het negatieve. Hij moet eerst de Here zien, zelf zien. En wat is het laatste wat hij van Christus gehoord of misschien ook wel gezien heeft? Ja, dat waren inderdaad de nagelen, de tekenen van de dood. Wellicht heeft hij ook wel gehoord van die scherpe speer in zijn zijde. Maar dat waren voor hem geen tekenen van leven. Dat waren voor hem geen tekenen van troost. Maar alleen maar tekenen van dood en verderf en ellende. En daar zat hij nou in vast. En zijn meester zag hij niet. Nog steeds niet gezien. En daarom verging al zijn hoop. En wilde hij nu die paasboodschap geloven? Ja, dan had hij wel een paar voorwaarden te stellen. Dan moet het zus gaan, dan moet het zo gaan. En dan moet ik eerst mijn hand in zijn hand leggen. En in zijn zijde. Dan pas. En anders niet. Zo komt het over, gemeente. En wat was dat nou? Ongelovigheid. Oh ja, het was enerzijds goed dat hij begeerde Jezus te zien, persoonlijk te zien. Daar zal het ook al altijd weer op aankomen in het geloofsleven. Hem te zien, voor het eerst, dus steeds weer opnieuw. Maar hij laat zich altijd wel zien op zijn wijze en op zijn tijd. En daarom zal Thomas straks ook een terechtwijzing krijgen. We zullen het vanmiddag horen. Om niet ongelovig te zijn, maar gelovig. O, in het hart van Thomas stormde het. Hij werd oversteld door ongelovigheid. Nee, dat is niet de ongelovigheid die de wereld heeft, die de mens van nature heeft. Het is ook niet de ongelovigheid die de godsdienstige Joden hebben, maar het is een ongelovigheid die strijdt met geloof. Want Thomas was een gelovige, hoor. Thomas was een echte gelovige, een ware gelovige. Hij was bekeerd. Hij had het nieuwe leven ontvangen, maar hij is in een toestand gekomen dat het geloof als het ware er helemaal onder lag. En over dat geloof woedt de storm van het ongeloof. Maar op de bodem van zijn hart was daar wel dat uitziende geloof naar Christus. En leefde het ook in zijn hart. Geef mij Jezus. En daarom geloof ik dat dit de strijd van Thomas was. En misschien raak ik nu je hart. Misschien is dat nou net waar het op vast zit. Hij wilde wel geloven. Vanuit het nieuwe leven. Maar hij kon het niet. Hij konden gewoon niet komen. Hij kon het ook niet doen met de blijdschap van een ander. Hij kon het niet doen met het geloof van een ander. Hij kon het niet doen met de boodschap van die andere discipelen. Hij kon het alleen maar doen met de Heere zelf. Maar hij kan dat geloof niet krachtig maken. Hij kan dat geloof niet in de beoefening krijgen. Dat Jezus werkelijk opgestaan was uit de doden. En het graf en de hel overwonnen heeft. En wil dat nou anders worden, dan moet hij zelf komen. Dan moet Christus zelf tot Thomas komen. En dan zal hij zijn hand wel leggen in de handen van Christus en in de zijde van Christus. En dan, dan zal hij geloven. Vergist u niet, maar dat was echt een heftige strijd voor Thomas, hoor. Moet je eens voorstellen dat je zelf vanmorgen in die strijd zit. En je ontmoet andere kinderen van God en die zijn verblijd omdat ze de Heere zagen. En die roemen vanwege de grote daden des Heeren. En je kan er zelf niet bij komen. Je hart schreeuwt er wel om, maar je kan er niet komen. En je voelt dat het er naartoe moet. En je begeert ook toch wel die paasvreugde te mogen kennen en de opstandingskracht van Christus te mogen ervaren. Maar je kan er niet komen. Je wil het wel, maar het gaat niet. En diep in je ziel schreeuwt het om Christus. Zoals Thomas. Weet je waar Thomas nou om verlegen was? Weet je waar het nou bij Thomas ten diepste om te doen was? En misschien is het je daar ook wel om te doen. En is dat nou net je strijd? Geloofszekerheid. Ja, die geloofszekerheid waardoor je weten mag, Christus heeft het alles voor mij gedaan. Hij heeft zich voor mij overgeleverd vanwege mijn zonde. En hij is om mijn rechtvaardigmaking opgewekt. En waar je zelf niet tot die geloofszekerheid kan komen, moet hij komen. O, je wil het wel, maar het gaat niet. Kijk, dat was Thomas op die eerste paasdag. Nadat hij door zijn vrienden was opgezocht. En opnieuw alleen achterbleef. O ja, het is te prijzen in Thomas dat hij de Heere wilde zien. Maar hij ging voorwaarden stellen. En dat was niet goed. En daarom moest Thomas leren en hij heeft het ook mogen leren. En ik hoop ook zo dat dat de vrucht op deze paasdag mag zijn. Zalig zijn die die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. O, terwijl Thomas achterblijft, gemeente. Denk daar nou eens over na. Terwijl Thomas achterblijft in al zijn ongelovigheid, in al zijn strijd, in al zijn nood, waren de ogen van de opgestane koning op Thomas gericht. En hielden zijn doorboorde middelaarshanden Thomas op een onzichtbare wijze vast. Zodat het daarheen zal gaan dat hij de andere week toch niet alleen zal blijven. Toch zijn vrienden opzoekt. Toch in de kerk komt. Toch begeert onder de prediking van het paasevangelie te komen. Dan zal Jezus ook naar Thomas komen. O Thomas, nog 1 week, tobber. Nog enkele dagen. En misschien mag het vandaag wel concreet gelden. Nog enkele uren tot de dienst van vanmiddag. Dan wordt het Pasen. Dan zul je zien en geloven door de krachtige werking van de Heilige Geest. En zul je het met Thomas gaan jubelen. Mijn Heere en mijn God. Amen.
Wij de Heer maar bidden en danken. Heere, wat een wonder dat het alles uw werk is, maar wel op uw tijd en wijze. U zorgt er altijd zelf voor dat het Pasen gaat worden in het hart en leven van een zondaar. Heere, mag daartoe de prediking een middel zijn. Het behaagt u toch door middel van de prediking deze dingen te werken. O Heere, dat het ook vandaag in ons midden nog gehoord mag worden. Mijn Heere en mijn God. O, dat we vanmiddag nog meer mogen horen van uw werk, o opgestane levensvorst. Hartelijk dank voor datgene wat u gaf. En geef dat we met een honger en dorst mogen heenleven naar vanmiddag. Om verder te luisteren. Om aan uw voeten te zitten. Om als een Thomas te mogen blikken in uw doorboorde middelaarshanden. Om terecht te mogen komen bij die fontein uit uw zijde. Om daar te laven en te drinken van het water des levens om niet. Geef het uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 21, het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. 21, het vierde vers. Gaat heen in vrede. Draagt met u de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.